Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het Heilige Evangelie naar Lucas. Daarvan nader het 15e hoofdstuk en daarin de versen 11 tot en met 32. We noemen nu als de schriftlezing voor dit avontuur Lucas 15, de versen 11 tot en met 32. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een boekje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij met gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijn is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Lucas 15, daarvan het laatste 32e vers, waar de Heilige Geest heeft laten opschrijven: men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. Tot zover. Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij wat u opgetekend vindt in Lucas 15... en wel in het laatste vers van dat hoofdstuk, het 32e... waar staat geschreven: men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. We willen als thema schrijven boven de preek, naar aanleiding van dit tekstwoord, uiteraard het verband waarin staat, de vermaning aan de oudste zoon. Want op de kepen beschouwd, het is een woord van de Vader, gericht tot de oudste zoon. Het is een woord waarin de Vader de oudste zoon ook vermanend toespreekt. Dus de vermaning aan de oudste zoon. Drie punten. In de eerste plaats zien we dat die oudste zoon altijd vreemd gebleven is van zijn vader. In de tweede plaats dat hij lieflijk door de vader wordt aangesproken. En in de derde plaats zien we dat alle eer alleen aan de vader gegeven wordt. Dus altijd van zijn vader vreemd gebleven, lieflijk door zijn vader aangesproken en alle eer alleen aan vader gegeven. In de eerste plaats altijd van zijn vader vreemd gebleven. Gemeente, het is vanavond een preek over de oudste zoon en niet zozeer over de jongste zoon. Hoewel het een natuurlijk wel wat in het ander ligt vervlochten. En hoewel er ook in de tekst een verwijzing wordt gedaan naar de bekering van de jongste zoon in de gelijkenis. Dus het is niet geheel te scheiden, maar we willen toch wel wat onderscheiden. Dat betekent dat we vanavond niet de gehele bekeringsweg van de jongste zoon zullen behandelen, maar ons voornamelijk willen richten op wat er staat in de staart van de gelijkenis, in het slot van de gelijkenis. En dat is dan de derde gelijkenis, die staat in Lucas 15. Drie gelijkenissen die qua thema, qua onderwerp zeker met elkaar te maken hebben. Want ze gaan alle drie over het verlorene. Het verlorene dat gezocht en dat gevonden wordt. En ze gaan ook alle drie over de blijdschap die er behoort te zijn als het verlorene terechtgebracht is. En dat laatste, dat is zelfs het accent van mijn tekst. De blijdschap die er behoort te zijn als het verlorene terechtgebracht is. Die drie gelijkenissen die zijn door de Heer Jezus uitgesproken bij gelegenheid dat volgens het eerste en het tweede vers van Lucas 15 al de tollenaars en de zondaars naderden om tot hem te horen. Al die mensen die zich publiek in de zonde gestort hebben, die uitwendig werden afgeschreven door de godsdienstige leiders van Israël, al die mensen die bevinden zich onder het gehoor van de heiland. En de Heer Jezus Christus laat zich ook met zulke mensen in. Gelukkig wel, want hij is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Niet wat meent dat het zichzelf redden kan, maar dat verloren was. En daarom heeft hij, toen de fariseeën de schriftgeleerde commentaar hadden op zijn beleid, toen ze hem kritiseerden omdat hij zich met zulke mensen inliet, drie gelijkenissen gesproken, in het bijzonder tegen hen. Daarom zeide hij tot hen, deze gelijkenis staat er in het derde vers en dan komt eerst de gelijkenis van het verloren schaap. Misschien dat we beter kunnen zeggen de gelijkenis van de zoekende herder. Want het is de gelijkenis waarin de Zoon van God wordt voorgesteld als de zoekende herder, de goede herder die wil afdalen tot in de diepte waarin dat verloren schaap zichzelf gestort heeft. Eigenlijk nog eronder, opdat hij het op zijn rug, op zijn schouders kan leggen en het kan thuisbrengen. Vervolgens lezen we de gelijkenis van de verloren penning. Een dode penning, die was kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk de gelijkenis waarin de vrouw gaat zoeken. Die vrouw die wijst op het werk van de Heilige Geest, die dode zondaren zoekt en levend maakt en thuisbrengt. En de derde gelijkenis is de gelijkenis van de verloren zonen. En misschien dat we het wel moeten noemen de gelijkenis van de trekkende vader. Omdat het daarin bijzonder gaat om de schittering van vaders trekkende liefde. Waar vader de enige oorzaak is dat de jongste zoon die weggereisd is in een vergelegen land teruggetrokken wordt tot vader en tot vaders huis. En waar we ook die trekkende liefde zien van een vader die zich neerbuigt voor die oudste zoon. Die als het ware op zijn knieën gaat liggen smeken om het behoud te zoeken van die oudste zoon. Dus we geloven dat in die drie gelijkenissen ook iets schittert van het werk van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En volgens is het zo, gemeente, dat er sprake is van een zekere opklimming in die gelijkenissen. In de eerste gelijkenis, die van het verloren schaap, is er 1 op de 100 verloren. Tegenover de 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben of niet van noden menen te hebben. In de gelijkenis van de verloren penning is er 1 op de 10 verloren. In de gelijkenis van de verloren zonen is er bij oppervlakkig kijken 1 van de 2 verloren. Maar we geloven als de Heer ons licht geeft. En als we zien hoe het werkelijk is, dat we moeten zeggen 2 van de 2 zijn verloren, zijn allebei verloren. Het enige verschil is dat de 1 verloren is buiten vaders huis. En dat de andere verloren is in vaders huis, op vaders erf. En dan zijn we ook precies weer bij de aanleiding van de gelijkenis. De Heer Jezus heeft hem gesproken tot fariseeën en schriftgeleerden. Mensen die zich op voorstonden dat ze dicht bij de Heer leefden en wandelden naar zijn woord. Mensen die dagelijks het woord hoorden, de oudste zoon, in vaders huis en toch verloren. En de jongste zoon, de tollenaren en de zondaren, de hoeren en de publiek van de Heere, vandaan gelopen mensen, die worden daarmee bedoeld. En de Heere laat zien, hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Want de jongste zoon wordt tot bekering gebracht, terwijl we bij de oudste zoon niet weten hoe het met hem is afgelopen. Dus beide verloren. De een ver van vaders huis, de ander in vaders huis. En dan zegt de Heer Jezus in al die drie gelijkenissen dat er blijdschap is en blijdschap behoort te zijn. Die blijdschap die ontbrak bij de fariseeën en de schriftgeleerden, want die vonden het heel niet mooi als er een hoerentollenaar, een publieke zondaar, tot bekering kwam. Die gunden het niet eens. Ze vonden het best als die mensen verloren zouden blijven liggen in het verderf waarin ze zichzelf gestort hadden. En misschien moeten we wel zeggen, dat is een scherpe tekening van hoe het in ons aller hart van nature ligt. Er is helemaal niet zoveel gunning. Er is helemaal geen liefde tegenover de mens die verloren ligt. Misschien moeten we ons vanavond wel op één lijn plaatsen met die oudste zoon. Maar de Heer Jezus tekent dat als het verloren schaap is thuisgebracht, dat dan de herder de vrienden en de buren samenroept en tegen hen zegt: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En de vrouw die de penning gevonden had die ze verloren had, roept de vriendinnen en de geburinnen samen. En die zegt tegen hen: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. En in beide die gelijkenissen zien wij dat de lijn wordt doorgetrokken naar de blijdschap die er is in de hemel. Voor het aangezicht en bij de engelen Gods. Als er één zondaar tot bekering komt. En in de gelijkenis van de verloren zoon lezen wij: als de jongste zoon is thuisgekomen, dankzij de trekkende liefde van de vader, dat de vader voor hem laat slachten het gemeste kalf. En dat hij hem het beste kleed deed aantrekken. We geloven dat is het kleed der gerechtigheid. Dat hij een ring aan zijn vinger geschoven kreeg. Schoenen aan de voeten. En dat hij mocht aanzitten aan vaders maaltijd. En dan staat er zo: laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Het is het begin van die hemelse vreugde, van die blijdschap die onbepaald door het licht dat van Gods aanzicht straalt ten hoogste toppunt zal stijgen. Waar de kerk van God zingen zal van 's Heren wegen, in de Heere verblijd. En aan het einde van de gelijkenis, dan lezen we de vermaning aan de oudste zoon, die niet delen wil in die blijdschap, in die vreugde, die er helemaal buiten staat, die zichzelf buiten geplaatst heeft in alle toonaarden, maar wel te horen krijgt: men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, maar u laat het helaas na. Gemeente, laten we met de hulp van God proberen eerst die oudste zoon een beetje nader in zijn hart te kijken. Toen zijn broer van huis gegaan was om zijn leven te gaan verbrengen in de zonde, was die oudste jongen keurig netjes thuisgebleven. Door algemene goedheid en genade van God werd hij ervoor bewaard om zich te gaan uitleven in de zonde. Dus op dat punt onderscheidde hij zich positief van zijn broer. Want het is een wonder als een mens bewaard wordt voor het uitleven van de zonde. Alleen, het is niet genoeg. Het is niet genoeg. We moeten door genade leren inleven dat we zondaar zijn. Door de Heilige Geest leren inleven wie we geworden zijn tegenover de Here. Natuurlijk, het is verschrikkelijk als we de goddeloze wereld intrekken in alle betekenissen van het woord. Maar het is niet minder erg als we fatsoenlijk en keurig netjes mogen blijven leven aan de buitenkant, onder het woord van vader verkeren, in het huis van vader zijn, maar ondertussen missen elke band van liefde tot die vader. Ik neem haar woorden uit de gelijkenis vandaan. Want zo was het uiteindelijk bij die oudste zoon. Die was keurig netjes thuisgebleven. Maar als we vanavond mogen ontleden, als we vanavond wat in zijn hart leren kijken, dan zullen we zien dat hij altijd vreemd gebleven is van zijn vader. Misschien is het beter dat ik eerst een vraag aan u stel. Een heel gewone vraag. Een vraag naar aanleiding van het handelen van de vader met de jongste zoon. Kunnen u het nou niet een beetje begrijpen dat die oudste zoon boos werd op zijn vader? Boos werd in zijn hart toen hij zag dat vader er alles aan deed om die jongste zoon, die nota bene in de zonde geleefd, dat het ergste gedaan had wat je maar kon voorstellen, dat hij vriendelijk ontvangen werd door zijn vader en dat daar het gemeste kalf nota bene voor geslacht werd, terwijl die oudste zoon een leven had geleid waar je geen vinger op kon leggen. Wat altijd keurig was gebleven aan de buitenkant. Het lijkt er toch wel heel sterk op dat de vader zich veel meer bemoeit met die zoon die weggereisd was in dat vergelegen land. Het lijkt wel of de Heere God veel meer genade wil bewijzen aan mensen die het helemaal verbruikt en verzondigd hebben. En dan komen ze terug en ik verplaats me een beetje in de gedachtegang van die oudste zoon. Ze komen terug met een traan op de wang. En ze vallen voor hun vader neer. En ze beleden schuld en zonde. En die oudste zoon, nou die heeft er denk ik zijn twijfels over of het allemaal wel echt is. En of die jongste zoon of zijn broer niet probeert om zijn vader een beetje onder de indruk te krijgen. En hij constateert bij zichzelf dat hij ze nog aardig gelukt ook. Want hij krijgt inderdaad het beste kleed, het gemeste kalf, de ring aan zijn vinger, de schoen aan zijn voeten enzovoort. Die jongen die alles doorgejaagd had, de doorgebracht, die als een verlopen zwerver is thuisgekomen. Vader doet zo uitbundig. Is dat dan niet een beetje overdreven? Misschien denkt u in uw hart ook echt wel dat er voor die boosheid van die oudste zoon die zo langzamerhand begint te roeien in zijn hart toch wel enige aanleiding is geweest. En kunt u het ook wel begrijpen dat hij weinig zin heeft om zich te voegen bij dat gezelschap? En dat hij bij zichzelf denkt, ik pas ervoor. Ik doe daar niet aan mee. Ik ga geen vreugde bedrijven in het huis van mijn vader. Over die jongste zoon. Als we kijken in de gelijkenis hoe het beschreven wordt, dan valt ons op dat er staat dat de oudste zoon niet thuis was, niet in huis was toen de jongste thuis kwam. Zijn oudste zoon was in het veld. Zijn we die kleine dingen in de gelijkenis? U weet, als die oudste zoon ziet op de fariseer, de schriftgeleerde, die mensen, die hadden een bepaalde gedachtegang, die waren altijd in het werk. Die dachten dat ze door hun werken zalig konden worden, door maar veel te doen wat vader zei. Door het zelf te doen konden ze het verdienen. Die oudste zoon was in het veld. En als hij nou thuis komt, dan hoort hij al vanuit de verte dat er in het huis van zijn vader wat aan de hand is. Hij hoort zingen. Hij hoort muziek. Nee, natuurlijk, ik zeg er voor de jeugd, voor alle helderheid maar bij. In vaders huis, daar klinkt natuurlijk niet die keiharde, die wereldse popmuziek enzovoort enzovoort. Natuurlijk niet. Het is wat anders. Men hoort der vrome tent weer galmen. van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Ik geloof dat de jongste zoon boven alles uitgezongen heeft. Samuel Rutherford, die 7 preken heeft geschreven over de verloren zoon, die merkt het op dat als er bij de vader, als er bij de Heer al zoveel blijdschap is over de thuiskomst van de jongste zoon, hoeveel te meer moet er dan geen blijdschap geweest zijn in het hart van die zoon zelf. Die moet boven alles uitgezongen hebben. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. Ja, die jongen die kon het toch echt zeggen en zingen. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannen overtreden verzoend en zuivert gij. Zaligmakend werk in zijn hart. Hartelijk welkom bij God de Vader. Maar het valt bij die oudste jongen helemaal verkeerd. En geloof het is niet alleen het feit dat zijn broer midden in de wereld geleefd heeft. Dat doet wel mee, maar hij gaat ook nog iets doen. Wat voor ons zo leerzaam is om er toch een moment even de aandacht aan te besteden. Omdat wij ook zo geneigd zijn om dat te doen. Wat gaat hij doen? Hij gaat de zonde van zijn broer breed uitmeten. Het is alsof hij een vergrootglas voor zijn ogen zet. En zo kijkt naar zijn jongste broer. En dan worden de zonden van die broer, die worden ontzaglijk groot. Wat zegt hij? Hij zegt dat die jongen zijn goed met hoeren doorgebracht heeft. Dat stond er helemaal niet in het begin van de gelijkenis. Er stond wel dat hij overdadig leefde. En ik zeg ook niet dat het niet kan, want een mens moet overal voor bewaard worden. Als die losgelaten wordt, een ogenblik aan zichzelf overgelaten wordt. Gemeente, wie zichzelf heeft leren kennen, die bereidt dat een mens dan in elke zonde kan vallen. Maar dat die jongen dit zo zegt, die oudste zoon, dat wijst er toch wel op dat hij behoefte heeft om de zonde van de ander groot te maken. En we zien zo meteen ook dat als hij naar zijn eigen leven kijkt, dan draait hij dat vergrootglas om. En dan heeft het het effect van een verkleinglas. Dan zijn de zonden die hij doet, eigenlijk zonden die helemaal niet mee doet. Trouwens, hij ziet ze niet eens. Hij ziet er zo meteen niet één meer. Dat komt van zijn lippen. Als we zo meteen naar hem gaan luisteren. Dus die jongen, die oudste zoon, die kijkt naar zijn broer alsof het geen familie van hem is. Daarbij komt, en het eerste punt was dat hij altijd van zijn vader vreemd gebleven is, dat als hij thuis komt lopen, dat hij geen contact zoekt met zijn vader. Hij wil geen contact, hij kent geen omgang met zijn vader. Ik zou zeggen, hij mist de verborgen omgang met zijn vader. Hij vraagt aan een van de knechten wat er aan de hand is. En dan treft hij het ook nog dat hij een eerlijke knecht te spreken krijgt, die hem eerlijk informeert wat er gaande is. En die zegt, uw broeder is gekomen, uw vader heeft het gemeste kalf geslacht enzovoort. Maar ondertussen omzeilt de oudste broer vader. Dat is zo tekenend. Er is geen band, geen liefdeband met vader. En als we de lijn doortrekken vanuit de gelijkenis, dan moet ik zeggen, we hebben het hier over een godsdienstig mens die altijd bij vader thuis was, onder vaders woord was. En die de liefde in zijn ziel mist tot vader. En als we de lijn trekken van vader naar God de Vader, dan begrijpt u dat we ten diepste te maken hebben met iemand die het geestelijke leven mist. Maar ik ga naar mijn tweede punt, ik haast me daarheen. Lieflijk wordt hij door de vader aangesproken. Gemeente, wat doet nou die vader in de gelijkenis? We hebben zo net u een vraag gesteld. Of u die boosheid die begon te rijzen in de ziel van die oudste zoon dan niet een beetje kon vatten. Dat hij dacht, vader, doe toch wel een beetje overdreven tegenover die jongste zoon. En die laat mij een beetje zitten. Nou, dan moeten we wel gecorrigeerd worden. Dan moeten we vanuit het woord wel op onze plek gezet worden. Want dan laat ik u nu horen hoe de vader zich alle moeite gaat getroosten om, en dan spreek ik maar menselijk, ik kan ook niet anders, om die oudste zoon erbij te trekken, om hem te behouden. Nooit zal die oudste zoon kunnen zeggen dat de vader hem heeft weggestuurd en dat de vader hem niet binnen wilde hebben. Nooit zal er een mensenkind zijn in Oud-Beierland, in Katwijk of waar dan ook op de wereld, die zou kunnen volhouden tegenover de Heere God. Heere, ik wilde wel naar u toe komen, maar u wilde mij niet hebben. Dat is niet waar. Want de Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze. Maar het woord van God zegt dat hij lust heeft in zijn bekering. En dat hij zou leven voor Gods aangezicht. De vader van die beide verloren zonen, die komt uit. Die komt naar buiten toe. Die komt naar die oudste zoon toe. Die komt hem het woord brengen. Die komt hem aanspreken. En hoe lieflijk doet hij dat. Hoe lieflijk wordt de oudste zoon door vader aangesproken. Die als het ware tegen hem zegt, o jongen, kom toch binnen. Ik zie hem te met op zijn knieën buigen en voor die jongen gaan neerleggen. Hij kan zich niet dieper verontmoedigen, maar die jongen die wil zelf niet binnenkomen, hij wil niet. Straks zal de mens die geleefd heeft op het erf van het verbond te horen krijgen niet dat hij niet kon zalig worden. Want er is bij de Heere macht genoeg. Maar dat hij niet wilde zalig worden. De koning die zal het zeggen tot zijn dienaren. Brengt mijn vijanden hier en slaat ze hier voor mij dood. Die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. En ze zullen zichzelf tot in alle eeuwigheid daarvan de schuld moeten geven. En moeten uitroepen, eigen schuld, eigen schuld. En vervolgens, gemeente, terwijl de vader dat doet, zijn vader uitging en op zijn knieën voorop ligt, wijst die oudste zoon vader af. En moet ik zelfs zeggen, hij valt zijn vader aan. Dat doet hij niet met een zwart. Maar dat doet hij met snerpende. Dat doet hij met snoeiharde woorden die van zijn lippen komen. Wat zegt hij? Zie, ik dien u nu zoveel jaren. En heb nooit uw gebod overtreden. En heb mij nooit een bokje gegeven opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is die u goed met hoeren doorgebracht heeft, hebt ge hem het gemeste kalf geslacht. Hoort u hoe die jongen denkt? Hij zegt, ik dien u nu zoveel jaren. Ik weet niet, tientallen jaren zouden er tussen kunnen zitten. De gelijkenis zegt niet precies hoeveel er tussen zit. Maar de gedachte van die zoveel jaren roept die verwoording op. En dan denkt hij, als ik u zo lang dien, deed hij het uit liefde? Nee, zegt hij, dan verdien ik eigenlijk wel beter. Hij denkt in termen van verdienen. En hij zegt tegen zijn vader dat hij veel meer verdient als dat hij krijgt. Bij een kind van God is net andersom. Een kind van God krijgt veel meer dan wat hij verdient. Wat hij verdient, de hel, de buitenste duisternis, de dood. Al wat hij meer krijgt is genade. Hij moet zeggen, wat heb ik dat ik niet heb ontvangen. Ik krijg veel meer dan ik verdien. Dat roept verwondering op. Maar bij de oudste zoon is het, ik verdien veel meer dan dat ik krijg. En dat roept boosheid op. En dat roept afstand nemen tot zijn vader op in zijn ziel. Hoort u wat hij zegt? Ik heb nooit vaders gebod overtreden. Hebben we er wel eens bij stilgestaan? Wanneer die jongen dat zegt? Hij zegt het op het moment dat hij behoorde binnen te komen. Dat vaders wil was dat hij binnen zou komen. Dat vaders gebod was dat hij vader zou gehoorzamen. En op datzelfde moment, terwijl hij in de duidelijkheid het gebod van zijn vader overtreedt, zegt hij, ik heb nooit uw gebod overtreden, vader. Op het moment dat hij het zegt, is hij een overtreder, maar hij is zo blind voor zichzelf. Dat is nou de zondaar ten voeten uit. Die meent dat hij geen zonden heeft, omdat hij het ontdekkende licht mist. Omdat hij de ontdekkende genade mist. Omdat hij daarom blind is voor zijn eigen leven. Hij wil niet een verlorene zijn. Nooit heb ik uw gebod overtreden. Gemeente, het is alsof ik hoor spreken die rijke jongeling. U weet wel, die jongeling die bij de Heer Jezus kwam en het gesprek kwam op de onderhouding van de 10 geboden. En hij zei met droge ogen tegen de Heer Jezus dat hij die allemaal had onderhouden van zijn jonkheid aan. En ook die jongen beweerde dat hij nooit één gebod had overtreden. Maar hij kende de geestelijkheid van de wet niet. Want als de Heilige Geest mij ontdekt aan de geestelijkheid van de wet en aan de vleeselijkheid, aan de verdorvenheid van mijn bestaan, dan zal ik het nooit meer kunnen zeggen dat ik nooit één gebod heb overtreden. Sterker, dan zal ik het zeggen, Heer, er is niet één gebod dat ik niet vele malen, niet duizend malen en meer heb overtreden. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Maar dat wordt zo gemist bij de rijke jongeling, bij de oudste zoon en bij u dan, bij mij dan. Is het er bij ons? Het is natuurlijk niet de bedoeling om vanavond te kijken naar de oudste zoon in onszelf voorbij te zien. Mochten we wel veel bidden om licht van boven, om ontdekkend licht, om genadelicht, zodat we leren zien dat wij als keurig levende of meelevende mensen in staat zijn om dezelfde dingen te zeggen die de oudste zoon zei. Maar dat we helemaal mis mee zijn. Als de Heer ons brengt op de plek waar we thuis horen, dan zullen we moeten erkennen dat de zonde in ons woont. Dan zullen we moeten uitroepen, o God, wees mij de zondaar genadig. Dan zullen we gaan roepen om ontfermen, om dat goddelijke mededogen. De oudste zoon zegt, nooit heb ik uw gebod overtreden. En David, de man naar Gods hart, die hoor ik zeggen, als die terugkijkt naar zijn jonge leven, naar de jaren waarin ik geen zonde van David kan aanwijzen. Maar waarin God zijn wel heeft laten zien dat ze er lagen. Sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Dus Gods kinderen die leren zonde zien, die een ander nooit bij hen gezien heeft. Zij horen honden blaffen, die ze nooit eerder hebben horen blaffen, als ze ontdekt worden door de goddelijke genade. O God, wees mij genadig. Eigenlijk zegt die oudste zoon tegen zijn vader: Vader, ik had van u wat meer verwacht. Ik had verwacht dat u mij wel zou belonen, meer dan die jongste zoon. Ik heb alles goed gedaan. Wat een zelfgenoegzaamheid. Gemeente, er is er maar één, hè. Er is er maar één hoe die kan zeggen: nooit heb ik vaders gebod overtreden. En die ene, dat is de Heer Jezus Christus. Gods enige liefde zoon die de menselijke natuur heeft aangenomen. En die nooit een zonde gehad heeft in zijn gedachten niet. Op zijn lippen niet en met zijn woorden niet. In zijn daden, in zijn werken niet. Van de ontvangenis aan tot en met het moment dat hij het leven teruglegt in de handen van Vader. Nooit één zonde gedaan. Nooit uw gebod overtreden. Daarin ligt het behoud van de kerk. In die ander, wiens gerechtigheid alleen maar toegerekend kan worden en geschonken kan worden, zodat ik voor vaders oog mijn zonde bedekt kan krijgen, mijn vele zonden die ik gedaan heb tegenover de Heere. O, een volk dat vol zit met zonden moet het hebben van die zondeloze, van die ene burg en middelaar alleen. Ik hoor die oudste zoon zeggen: gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Vader is dus slecht voor hem geweest, zegt hij. De jongste zoon, die mocht met zijn vrienden vrolijk zijn. En als die oudste zoon laat zien wat er in zijn hart leeft, dan leeft daar kennelijk precies hetzelfde. Als we hem opensnijden, is de gedachte van zijn ziel niet anders dan die van de jongste zoon. Vrolijk zijn met vrienden. Wacht even, oudste zoon. In huis wordt feest gevierd. Daar zit uw broer. Daar zitten vaders vrienden. Zijn dat dan niet uw vrienden? Nee, dat zijn ze kennelijk niet. Die binnen zitten zijn zijn vrienden niet, want daar wil hij niet bij zitten. Dus hij geeft het hier zelf te kennen, dat ook zijn gedachten uitgaan naar de wereld en naar wereldse vrienden, naar andere vrienden dan de vrienden van zijn vader. Dus hij geeft het zelf te kennen dat de liefde tot zijn vader en tot vaders vrienden ontbreekt. Wat zijn broer heeft uitgeleefd en waar hij voor bewaard werd, dat leeft dus wel diep in zijn hart. Hij is niet anders, hoewel hij het niet over zijn lippen kan verkrijgen om die jongen die thuisgekomen is zijn broer te noemen. De knecht had het gezegd: uw broeder is gekomen. Maar hij zegt tegen vader: als deze uw zoon is thuisgekomen. Dus hij neemt distantie in acht. Hij maakt afstand tot zijn broer. Hij zegt: vader, het is uw zoon. Hij zegt niet: het is mijn broer. En daarom is hij ook niet blij. Hij heeft geen enkele bewogenheid, geen enkele ontferming in zijn ziel over het verlorene. Weet u wat nou zo'n groot wonder is? Eigenlijk trapt die vader op het hart. Maar vader trapt niet terug. Vader onderwijst, Vader wijst terecht, Vader roept op tot bekering. En tot het laatste toe blijft hij hem aanspreken. Kind, zegt hij, gij zijt altijd bij mij en al het mijn is het uwe, hoort u. Vader noemt die oudste zoon, die fariseeën, die schriftgeleerden, kind. Natuurlijk, dat heeft er eerst alles mee te maken dat er in de gelijkenis een verhouding is tussen vader en zoon. Maar er is meer. Want de fariseeër en de schriftgeleerde is toch wel een verbondskind. En dan moeten we van dat woord kind, als de oudste zoon zo wordt aangesproken, niet meteen maken dat dat kind daarom ook wel zalig zal worden, dat het wel goed komt. Dat kan ik u niet zeggen. Er zijn tweeërlei kinderen des verbonds, die lijn, die is er vanuit het Oude Testament al. Abrams zonen, Isaac Ismaël, Isaac zonen, Jacob Esau. Een dubbele rij van verbondskinderen is er van begin af aan, ook in deze gelijkenis. Kind, zo zegt de vader. En als ik een hoofdstuk later lees, in de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus, het wordt meestal andersom gezegd trouwens, maar dan ligt die man in de hel. En dan hoort hij het nog zeggen door Abraham. Kind, terwijl hij in de hel ligt. Ook verbondskinderen gaan eeuwig verloren, als niet de liefdeband tot God de Vader door genade in hun leven gevonden wordt. En zo nauw ligt het. En daarom hebben we onszelf ook zo nauw te onderzoeken of we door genade een kind van God mogen zijn, of we mogen weten van een thuiskomst als die van de jongste zoon. Men behoorde vrolijk en blij te zijn. Maar wat die oudste zoon behoort te zijn, dat is die niet. Dat ontbreekt. Ik weet dat ook bij een kind van God dikwijls ontbreekt wat er behoort te zijn. Dat hij vaak niet is wat hij moet zijn. En toch is het goed om daaraan herinnerd te worden. Aan de schuldige plicht herinnerd te worden. Dat willen we ook samen doen door met elkaar te gaan zingen. Uit Psalm 35, het 13e vers. Waar ook die schuldige plicht zo in staat. Die er behoort te zijn. Laat vromen juichend al een tijd, om mijn gerechtigheid verblijd, die lust die even nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijk zij de hoogste God, hij schenkt zijn knechten vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag, uw recht, uw lof de ganse dag. Het laatste vers van 35.
Thank you.
alle eer alleen aan Vader gegeven. Dat was ons derde punt. En gemeente, in de eigenlijke tekst gebeurt dat ook. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden, was verloren en is gevonden. De Vader is aan het woord. De Vader onderwijst de oudste zoon. Wijst hem terecht. Wijst hem op het werk wat God gedaan heeft in zijn broer. En wat ons allereerst wel mag opvallen is, dat waar die oudste zoon sprak over deze uw zoon tegen zijn vader, dat vader eerlijk tegen hem terug zegt in welke betrekking hij staat tot zijn broer. Deze uw broeder, u bent van dezelfde lap gescheurd, van hetzelfde hout gesneden, hetzelfde bloed stroomt u door de aderen, hetzelfde wonder. Wat aan uw broer gebeurd is, moet ook in u gebeuren, jongen. Dat is eigenlijk wat de Vader hem laat weten. Als die hem noemt, deze, uw broeder, dan wordt hij fijntjes aan herinnerd. De verloren zoon. Wie is de verloren zoon? Samuel Rutherford, die 7 preken schrijft over de verloren zoon, schrijft hij boven de eerste als titel de verloren zoon. En dan spreekt hij van de jongste zoon. Als hij over de oudste zoon spreekt in de laatste preek, schrijft hij er weer boven de verloren zoon. En in de 5 tussenliggende preken vindt u een wat uitgebreidere titel. Beide noemt hij de verloren zoon. Zo is het ook. Maar wat zegt de vader? Hij zegt zo haarscherp tegen zijn zoon wat er is gebeurd met diens broer. Hij was dood en is weer levend geworden. Gemeente, Christus gebruikt woorden die alle mensen werk ten eenenmale buitensluiten. Christus gebruikt woorden die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Christus gebruikt woorden waarin hij duidelijk maakt dat ook in de jongste zoon geen spiertje geestelijk leven te vinden was. Hij noemt hem dood. Dat is hetzelfde woord wat in vers 24 gebruikt wordt. Het is hetzelfde woord wat in Efeze 2 gebruikt wordt, als de apostel Paulus Joden en heidenen aanspreekt en van hen zegt, wij waren van nature dood door de misdaden en door de zonden. Natuurlijk dan heeft hij niet het oog op mensen die in lichamelijk opzicht gestorven zijn. Maar dan heeft hij het over mensen die geestelijk dood zijn. En die geestelijke doodstaat, dat was een actieve doodstaat. Dat was een doodstaat waarin men de zonde deed. Want in Efeze 2 zegt diezelfde Paulus van toen wij dood waren, wij wandelden in de ontuchtigheden, in de begeerlijkheden van ons eigen hart, in de zonden. Dus hij zag doden erin wandelen, in lopen. Nou, zo hebben we ook die verloren zoon, die jongste zoon zien lopen op het pad der zonde, zien leven actief in de zonde, in actieve vijandschap tegen de Here. En toch, ondanks dat dat zijn staat was, geen spiertje leven, niets in hem dat naar God vroeg. Deze mijn zoon was dood. En hij heeft zichzelf weer levend. Nee, dat niet. Hij is weer levend geworden. De levendmakende daad van God de Heilige Geest wordt hier aangeduid. Het werk van God wordt hier benoemd. Levend gemaakt. Dat is gebeurd bij de zwijnen toch. Bij die onreine varkens. Waar geen Jood bij kon gaan zitten. Vanwege die onreinheid van die dieren. Daar is het gebeurd. Daar heeft de Heer een leven in zijn ziel gelegd. En dat leven is zich gaan openbaren. En de levensopenbaring toont ons de bekering van die jongste zoon. Die waarachtige droefheid over de zonde. Dat oprechte berouw. En berouw kan er alleen maar zijn wanneer men weet wat men misdaan heeft. Tegenover degene tegen wie men gezondigd heeft. Dat berouw dat kwam. Toen die kreeg in te zien bij geesteslicht. Dat hij gezondigd had tegen de Heere. Dat hij God door zijn zonden vertoornd had. En toen kwam er toch dat verlangen om met de zonde radicaal te breken. Moest hij weg, hij moest terug naar zijn vader. Om hoe langer hoe meer met de zonde te breken en de Heere ter ere te gaan leven. Die moeilijke weg is daar begonnen. Die bekeringsweg. In het zich afkeren van de zonde. Niet langer kunnen leven in de zonde. Zich toekeren naar de Heer. En het smeken om vergiffenis. Hij was dood. En is levend geworden. Hij was verloren. Plomp verloren staat dat woord er. Nee. Met een diepe inhoud. Verloren. Dat was zijn staat. Zijn toestand voor God. Hij was verloren. En nu is hij behouden, zou ik schrijven. Maar dat staat er niet. Is het niet waar dan? Tuurlijk is dat wel waar. Hij was verloren, hij is behouden. Maar als ik dat woord gebruik, dan kijk ik naar die mensen. Dan kijk ik naar de verandering van de staat van die zondaar. Maar de Heer Jezus die zegt het anders in de gelijkenis. Die wijst aan het werk van God. Hij was verloren en hij is gevonden. Dat staat er. Door wie gevonden? Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagt. Ik ben gevonden van degene die mij niet zocht. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dat stelde de Heer aan het einde van de gelijkenis zichzelf. Als de enige oorzaak van het behoud. Voor de ogen ook van die oudste zoon. Die vermaand wordt in dit woord. En die te horen krijgt. Dat wonder gebeuren moet. Ook aan iemand die woont. Die leeft op vaders erf. In vaders huis. Gemeenten moeten bekeerd worden. Als het welke zondag en midden in de week. Onder het woord van de Heer. Dan moet die liefdeband geschonken worden. Die er alleen zal zijn. Als er die omgang met God de Vader is gekomen. Als dat ingrijpen van God in uw ziel is geweest. Bid u erom. Smeekt u erom. Dat wat hier staat gebeuren zal. Gebeurd mag zijn. In wat, want we zeggen vaak het moet gebeuren. Dat is eigenlijk verkeerd uitgedrukt. Het moet gebeurd zijn. Want we zijn maar zo kort nog in dit leven. En nou wijst de zaligmaker in dit laatste vers in het bijzonder op die almachtige genade van de Heere. Die doden levend maakt. Die verlorenen zoekt en vindt. En ze thuis brengt. En aan hem verbindt. Hen bederft voor de wereld. En hen een nieuw leven komt te geven. En omdat hij God is, daarom laat ik het klinken. In mijn laatste zin van de preek. Vanavond in Oud-Beierland wendt u naar mij toe. En wordt behouden. O aller hij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En omdat hij God is, daarom kan hij iemand die dood is in zichzelf, die gans en al verloren is, redden van het verderf, dat u geen rust hebt voordat u weet. Het is ook aan mij gebeurd. Amen.